Wij spreken uit dat onze hulp en ons vertrouwen zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Er is genade voor u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen Psalm 98, de versen 1 en 2 zingen. Zullen we samen ons geloof belijden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we Psalm 33, de versen 5 en 6 zingen. We gaan vanmiddag uit Gods woord Efeze 2 vers 1 tot en met 10 lezen. Ik heb al vaker met u gedeelten uit de brief van de Efezebrief van Paulus aan de Efeziërs gelezen en we gaan daar mee door. Efeze 2 vers 1 tot 10, je hebt van die bijbelgedeelten in de Bijbel, dat zijn een soort van mini-evangelietjes. waarin eigenlijk het hele evangelie in een compacte vorm wordt samengevat. En Efeze 2 vers 1 tot en met 10, dat is zo'n stukje waarin het evangelie, het goede nieuws van God, wordt samengevat en door Paulus in dit geval aan ons getoond, aan ons, voor ons opgeschreven. En we gaan het lezen. Efeze 2 vers 1 tot 10. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dit is het woord van God. Zullen wij samen bidden? Heer onze God, wij zijn u dankbaar dat u ons uw woorden gegeven hebt. Dat u uw Zoon gegeven hebt, Jezus Christus, om aan ons te openbaren, te laten zien, te tonen, te betonen wie u bent en wie u voor ons wilt zijn. En Heere, als we vanmiddag zo'n Bijbelgedeelte als Efeze 2 vers 1 tot 10 lezen, waarin zoveel samenkomt, waarin zoveel in kort bestek wordt gezegd, dan bidden wij u dat u met uw geest komt en ons helpt om te begrijpen waar het om gaat. Om te begrijpen wie wij zijn, hoe we hier vanmiddag ook zitten, met wat voor achtergrond of met wat voor gedachten of wat voor dingen we misschien ook meegenomen hebben deze week uit, met hoeveel voorkennis of juist weinig voorkennis we hier ook zitten. Heere, geef dat het ons duidelijk wordt en help ons ons hart ook voor u open te zetten, zodat van uw liefde, van uw goedheid, ja van uzelf kan binnenstromen, zodat ons leven nieuw wordt, zodat het vernieuwd wordt, zodat waar het dood was het levend gemaakt wordt door u. En wij bidden u dat u dat wonder vanmiddag voor het eerst of opnieuw doet in onze levens. Voor het eerst zodat we gaan zien wie u bent, of opnieuw zodat u het bevestigt, wie u voor ons bent en wat u met onze levens voor hebt. Heere, laat zo uw goedheid klinken en laat het zo zijn dat wij het niet alleen met onze oren horen, maar ook met ons hart. We bidden om uw Heilige Geest, uit genade, in de naam van Jezus. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. Na de collecte zingen we samen van Psalm 73 vers 13. De collecten die zijn voor de kerk, voor de emeritekas, dat is de pensioenvoorziening van predikanten, en voor de ICF. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden. U die dood was. Zo begint Paulus het tweede hoofdstuk van zijn brief. Die hoofdstukindeling die stond er toen trouwens niet in, die is pas later toegevoegd. Maar zo begint de tekstlezing van vanmiddag. U die dood was. Als u uw Bijbel voor u heeft, ziet u dat in onze Bijbelvertaling en dan nog wat tussen staat. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. En dat staat schuin gedrukt. Dat wil zeggen, dat staat in de oorspronkelijke tekst niet. Maar het staat er om ons te verduidelijken wat de bedoeling is, zodat de zinnen goed lopen. U heeft hij met hem levend gemaakt, komt verderop in de tekst ook weer terug. Maar in de oorspronkelijke tekst staat dus u die dood was. Daar begint Paulus mee. In deze tekst, en we komen er zo meteen wel op terug. In deze tekst zit een hele duidelijke omslag. Maar het begint bij de dood. En hij zegt het, Paulus, tot christenen die uit de heidenen kwamen. En de heidenen in dit verband zijn alle mensen die niet Joods van oorsprong waren. En de meeste mensen in de gemeente van Efeze, en waarschijnlijk is dit een brief die niet alleen naar de gemeente van Efeze gestuurd is, maar ook daar in de omgeving rondgestuurd is, maar de meeste mensen daar waren van heidense, dus van niet-Joodse afkomst. En dan zegt Paulus tegen hen, hij schrijft hen, u was dood. Toen jullie nog niet christen waren, waren jullie dood. Nou, dat zal je maar gezegd worden. Klinkt in ieder geval niet heel complimenteus. Het leven wat je had, was dood. Wat bedoelt Paulus? Nou, laten we maar eens beginnen bij te kijken wat hij niet bedoelt. Als Paulus het hier heeft over dat de mensen die heidens waren, voordat ze christen waren, dat ze toen dood waren, dan heeft hij het niet over hun fysieke dood. Dat Paulus het heeft over hun sterfelijkheid. Jullie waren sterfelijk. Of jullie waren op weg om dood te gaan in fysieke zin. Of misschien nog wel. Jullie hadden net zo goed dood kunnen zijn. Zoiets. Nee, daar gaat het hier niet over. Paulus heeft het hier ook niet over dat de mensen hun leven moeten zien als doods, in de zin van het stelt niks voor. Een rouwstoet door het leven, op weg naar het einde, waar je verder ook niet al te veel moois aan kan ontdekken. Ook daar gaat het hier niet over. Het gaat er Paulus niet om de mensen te zeggen, er viel niks goeds aan uw leven te ontdekken. Er waren geen mooie en goede dingen in uw leven. Alles stond alleen maar in het teken van de dood. Ook niet dat Paulus hen zegt, uw leven was in alle opzichten, in moreel opzicht, verderfelijk. Ook daar gaat het niet om. Waarschijnlijk zullen er best keurige en aardige en nette lieden geweest zijn die tot geloof gekomen waren. En best ook aardig en keurig geweest zijn voordat ze christen werden. Paulus bedoelt hier niet met u was dood te zeggen dat mensen die nog geen christen zijn nooit iets kunnen doen wat in moreel opzicht goed is om te doen. Je buren helpen of zo. Daar gaat het hier allemaal niet over. Nee. Als God ons het leven geeft, dan is dat een geschenk. Of je nu christen bent, of dat je nog niet christen bent. Je krijgt het leven van God als een geschenk wat waardevol is, wat kostbaar is. Waar we dus ook op die manier mee moeten omgaan. Als iets wat geweldig kostbaar is. Waar we zuinig op moeten zijn, op ons eigen leven, maar ook op de levens van de mensen in onze omgeving. Hier gaat het dus niet over dat Paulus tegen de mensen zegt, voordat u christen bent, voordat u christen was, stelde het allemaal niks voor, was het allemaal niks waard, ging het alleen maar op weg naar de dood en that's it. Dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Waar heeft hij het dan wel over? De volgende vraag. Nou, Paulus zegt dat u dood was, toen u nog geen christen was, door de overtredingen en de zonden. Waar Paulus het dus over heeft, is de relatie met God. Overtredingen en zonden zijn dingen die je doet, dingen die in je leven aanwezig zijn, verlangens die in je leven aanwezig zijn, die niet bij God horen. Die niet voortkomen uit je relatie met Hem. Die niet in het teken staan van een leven met Hem. Maar die in het teken staan van een leven voor jezelf. Waar Paulus het dus over heeft als hij zegt, u was dood. Hij heeft het dan over, u was in geestelijk opzicht, was u dood. Uw relatie met God was er niet. En als er geen relatie met God is, dan ben je, zoals hij elders in de brief zegt, dan ben je zonder hoop en zonder God in deze wereld. En dan ben je geestelijk gezien dood. Zonder God in je leven, God die immers jou en u en mij ons het leven gegeven heeft, zonder God in ons leven, komt ons hele leven niet tot de bestemming en de bedoeling die God met ons leven heeft. Zonder God in ons leven is ons leven geestelijk gezien dood. Hoezeer het er misschien in allerlei andere opzichten ook levend en levendig bij kan staan. In het allerbelangrijkste van je leven, namelijk je relatie met je schepper, is het dan dood. En dan mag het misschien nog steeds geen compliment zijn als Paulus dat tegen de mensen in Efeze zegt, u was geestelijk gezien dood. Maar dan wordt het er wel duidelijker van. Paulus zegt, zonder God in je leven heb je echt een probleem. Of je je nou christen noemt of niet, als God niet in je leven is, dan ben je in geestelijk opzicht een dode. En dat is een probleem. Want van God is deze wereld. En van God is jouw leven, heb je je leven gekregen. Van God is alles wat er geschapen is. En jouw leven hoort ook in Gods hand te liggen. Maar als je in geestelijk opzicht een dode bent, dan is er een probleem. Want God roept, maar een dode luister niet. En God wil je geestelijk voedsel geven, maar een dode eet niet. En God wil dat je met hem wandelt, maar een dode loopt niet. En God wil je lief hebben, maar een dode kan geen liefde ontvangen. Dood door onze overtredingen, door al die dingen waardoor we laten zien dat ons leven niet geleefd wordt vanuit een relatie met God. Dood door onze zonde, door onze gerichtheid op onszelf, door ons ongeloof, geestelijk gezien dood. En Paulus zegt, zo waren jullie, Efeziërs. Zo waren jullie er geestelijk gezien aan toe. En zo zag dat eruit. En dan noemt Paulus in de versen 2 en 3 drie dingen waaraan hij laat zien hoe dat er dan uitziet. Wat geestelijk gezien dood, hoe dat vorm krijgt in levens van mensen. In vers 2a dan zegt hij dat u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Dat wil zeggen, iemand die geestelijk gezien dood is, zal zich op een bepaalde manier, natuurlijk, iedereen is weer verschillend, maar Je zal je normaal gesproken laten meevoeren door de stroom van de tijd. Van zoals het er in jouw tijd aan toe gaat. Mee laten voeren op de stroom van wat gewoon is in de maatschappij waarin jij leeft. En zoals een dode zalm mee stroomt in het water, zo ben je ook. Geestelijk gezien is het een van de tekenen dat je dood bent als je zomaar meestroomt met de dingen die normaal zijn in jouw tijd, in jouw tijdperk. Als je zou leven, zou je misschien tegen de stroom inzwemmen. Om maar wat te noemen. In onze maatschappij moeten de dingen vooral leuk zijn. En ik weet, ik generaliseer. En er zijn natuurlijk ook allerlei mensen die daar heel anders over denken. En die andere doelen in hun leven hebben. Maar leuk is toch wel een van de drijvende motieven voor gedrag van mensen in onze maatschappij. Als je gaat voor leuk en fijn in je leven. En je laat je daarmee meestromen. Dat is geen teken van geestelijk leven. Als de Bijbel spreekt over wat een teken van geestelijk leven is. Is dat je gaat voor goed. Voor goed in Gods ogen. En dan ga je soms tegen de stroom in. En dat is wel een teken van geestelijk leven. Het tweede wat Paulus noemt. Is in vers 2b. Dat je gewandeld hebt overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Daarmee bedoelt Paulus uiteindelijk de duivel. De personificatie van het kwaad. De tegenstander van God. Het wereldbeeld wat Paulus heeft en wat heel de Bijbel heeft. Is dat de wereld geen neutraal terrein is. Er is altijd iets waar je van in de macht bent. Er zijn altijd krachten die invloed op je leven hebben. Er is altijd iets wat je drijft. Bob Dylan, Nobelprijswinnaar, die heeft een liedje waarin hij zegt, you've got to serve somebody. Je zult uiteindelijk altijd iemand dienen. Wie je ook bent, of je nou een makelaar bent, een acteur, een schrijver, een beroemdheid. Of dat je nou van een uitkering rondkomt. Dat je gepensioneerd bent, wie je ook bent, hij noemt allerlei andere voorbeelden. Maar wie je ook bent, you gotta serve somebody. En in het liedje zegt hij dat kan de Heer zijn, maar het kan ook de duivel zijn. En zo is het toch. Als je kijkt naar je eigen leven, naar uw eigen leven en naar mijn eigen leven. Er is toch altijd wel iets wat ons drijft. Waar leef je eigenlijk voor? Waar ga je gedachten automatisch naartoe als je even nergens aan denkt? Of zoals Luther dat zegt. Je God is datgene waar je naartoe gaat. Als je in nood zit. Of datgene waar je het zoekt. Als je ergens naar verlangt. Waar je naartoe gaat als je bang bent. En waar je je hoop hebt. Dat is waar je door gedreven wordt. En het is altijd iets. Deze wereld is niet neutraal. En als het niet God is, zegt Paulus. Dan is het iets wat uiteindelijk in de invloedssfeer zit van de tegenstander van God. Om dat maar even heel praktisch te maken. Stel je gaat helemaal voor je carrière en dat is je God. Daar verwacht je alle goeds van in je leven. En het ergste wat je zou kunnen overkomen is dat je baan eraan gaat. Dan is dat je God. Waarom is dat als dat je God is? Nou, iets wat bijvoorbeeld in de invloedssfeer van van de tegenstander van God is. Want een baan op zichzelf is toch goed? Ja, een baan hebben en werk hebben is iets wat God ons gegeven heeft. Dat is een goede gave. Maar als het je God wordt. En als het zo belangrijk wordt dat jij aan de grond zit op het moment dat je baan weg is. Als dat is waar je voor van alles voor van opoffert. Ja, dan is het iets wat in de invloedssfeer is van het kwaad. Want daar is werk helemaal niet voor bedoeld. Hoeveel zijn er die uiteindelijk hun gezin en hun gezin opofferen voor een baan? En nog eenvoudiger. Er komt natuurlijk altijd het moment dat het gewoon afgelopen is met je carrière. Zoiets als pensioen. En sommige mensen halen hun pensioen niet eens. En als dat is waar je voor leefde, wat heb je dan nog? De mensen die in een geestelijke crisis raken op het moment dat hun werk afgelopen is. Als het niet God is in je leven, dan is het iets anders. En alleen als het God is, dan leef je. Dan leef je in geestelijk opzicht. Want God heeft je bedoeld om met hem te leven en in zijn spoor te gaan. Derde wat Paulus noemt in vers 3, is dat we leefden in de begeerte van ons vlees door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Waarmee Paulus bedoelt, het vlees, als Paulus het daarover heeft, dan is het niet zozeer alleen maar ons lichaam, maar dan is het ons lichamelijke bestaan, maar ons hele bestaan. Het gaat niet alleen maar over het lichamelijke, maar ons hele bestaan wat gericht is op onszelf. Het hele door zonde gebroken lichamelijke bestaan. Je leven wat je voor jezelf leeft, gericht op jezelf. Dat is je vlees. Het zijn al onze egoïstische verlangens en neigingen. Dat is het derde. Waaruit je kunt zien of die geestelijke dood in je leven er is. Dat je eigenlijk als het erop aankomt, leeft voor jezelf. Voor wat jij wil. Voor wat u wil. En dat is een geestelijke dood. Ja, Paulus zegt zelfs als die dingen er in je leven aan de hand is, dan ben je een kind des torens. Dat wil zeggen, de terechte woede van God gaat daarover. Zo waren jullie, Efeziërs, toen je nog geen christen was. Waarom de woede van God? Omdat God er terecht kwaad over is. Als wij het goede wat we van hem gekregen hebben. Ons leven. Wat hij bedoeld heeft om uit zijn liefde te leven. Als wij het goede wat we van hem gekregen hebben, onze relaties ook met elkaar, onze mogelijkheid om een relatie met onze schepper te hebben. Als wij dat goede zelf kapot maken, dan is God terecht toornig, zoals de Bijbel dat zegt. Boos. Want wij maken iets kapot wat hij zo goed bedoeld heeft. Het is, en dat is het beste voorbeeld wat ik kan bedenken, het is als je kinderen hebt en iemand zou je kind iets aandoen, dan zou je boos worden. En als je daar helemaal niks bij voelt als iemand je kind iets aandoet, ja, dan weet ik niet wat voor relatie je met je kind hebt. Maar als je van je kinderen houdt zoals God van ons houdt, en iemand doet ze iets aan, en het wordt kapot gemaakt, dan wordt God natuurlijk boos. Want hij houdt van de mensen die hij gemaakt heeft. En hij houdt van de wereld die hij gemaakt heeft. En wij maken hem kapot. Daar gaat dit over. Ik zei aan het begin al dat in dit Bijbelgedeelte een enorme omslag zit. Het gaat in het begin over de dood. En dan komt vers 4 en 5. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden, uit genade bent u gered, gered van een leven zonder God. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezegd in Christus Jezus. Je hebt een leven gekregen door Jezus Christus met God. Onze geestelijke dood, die laat God niet koud. Nee, hij is rijk aan erbarmen, rijk aan barmhartigheid. Het gaat hem aan het hart, het doet hem wat als hij ziet dat mensen allerlei wegen gaan en in de macht van allerlei machten zijn, waar ze uiteindelijk helemaal nergens mee terechtkomen. En dan gaat Gods barmhartigheid naar ons uit. Dit is het evangelie, dat God het er niet bij laat als hij mensen geestelijk gezien dood ziet zijn. Want het evangelie, het goede nieuws van God, is dat God van dode mensen levende mensen kan maken. Hij wekt ons met Christus op. Er staat een verhaal in Marcus over Jezus die met zijn leerlingen in een boot is. En het stormt op het meer en Jezus ligt te slapen. En de leerlingen zijn doodsbang. En ze zeggen, we vergaan. En ze roepen Jezus om hulp en Jezus stilt de storm. En het hele meer is stil. Zo wil Jezus in je leven aanwezig zijn. Als je leven heen en weer geschud wordt, als je leven in de macht is van allerlei machten, waar je nergens mee uitkomt. Wat is dan levend worden met Jezus Christus? Levend worden met Jezus Christus is dat hij dan aanwezig is in je leven en het stilmaakt. Dat hij je leven redt uit al die machten die je nergens brengen. Dat is het ene. Het andere, met Jezus levend gemaakt, dat gaat erover. Je zou je kunnen vragen, met Jezus levend gemaakt, hoezo? Moest Jezus dan levend worden? Als er één iemand in deze wereldgeschiedenis is waarvan je kan zeggen, geestelijk gezien was die helemaal levend, dan wel Jezus. Als je Jezus volgt in de Bijbel, dan zie je hoe levend zijn relatie met God is. Als er één iemand is waarvan je kunt zeggen, hij deed en voldeed in alles aan Gods bedoelingen. Kijk eens naar de liefde waarmee Jezus omgaat met mensen. Kijk eens naar het gebedsleven van Jezus. Kijk eens naar de integriteit van Jezus. Kijk eens naar de dingen waar Jezus terecht toornig over is. Kijk eens naar de macht van Jezus. Die alle kwade machten stillegt. Die ziekten geneest. Als er iemand geestelijk gezien helemaal levend was, dan Jezus. En hoezo dan met Jezus levend gemaakt? Nou, het is omdat Jezus gestorven is. Fysiek, aan het kruis. Maar ook geestelijk. Toen hij aan het kruis hing, riep hij uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En wat daar gebeurt, is dat Jezus Christus, de Zoon van God, de plaats inneemt waar wij terecht zouden komen als we geestelijk gezien niet levend gemaakt zouden worden. Ver weg in het duister zonder God. En dit gaat over God. We geloven in de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En de boodschap van het evangelie is, Jezus Christus is namens God en als God de Zoon naar ons toegekomen en heeft gedeeld in de dood waar wij allemaal zonder hem in delen. Hij is voor ons in onze plaats gaan staan en heeft de consequenties van een leven zonder God en zonder hoop in deze wereld voor ons gedragen. Om ons het leven te geven. Luther heeft dus gezegd, God verlaat God. Wie kan dat begrijpen? En God, de Vader, wekt de Zoon op. Hij die voor ons en in onze plaats onze dood stierf, wordt door zijn Vader opgewekt. En een ieder die met Jezus Christus door geloof aan Jezus Christus verbonden is, leeft met hem. Jezus Christus leeft en het leven wat hij heeft met zijn Vader, dat deelt hij uit aan een ieder die in door geloof aan hem verbonden is. Zodat jij en jouw leven en uw leven en mijn leven ook verbonden is met de hemelse Vader. Zodat het niet langer dood is, maar zodat het levend is. Zodat we niet langer voor onszelf leven, maar zodat we gaan in het spoor van Jezus Christus. Zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wij zijn door geloof in Jezus Christus met hem verbonden. En daarom leven we. Daarom is God in onze levens. En het is, en daar legt Paulus in dit Bijbelgedeelte sterke nadruk op, het is alleen maar uit genade. Een dode, die kan niet lopen en die kan niet eten en die kan niet luisteren, maar een dode kan ook zichzelf niet opwekken. Een dode kan alleen maar opgewekt worden door God. Een dode kan alleen maar door God zelf levend gemaakt worden. En precies dat zegt Paulus tegen de Efeziërs. Dat heeft God met jullie gedaan. God heeft jullie van dood levend gemaakt. Je hebt nu een leven gekregen wat vol is van God. Dat is Gods genade. En het gaat er bij verschillende mensen ook heel verschillend aan toe hoe God dat doet. Er zijn mensen die opgroeien in het christelijk geloof, opgroeien in de kerk. En langzaam maar zeker meer en meer leren van wie God is. En op een gegeven moment slaat het een keer naar binnen. En beginnen ze te begrijpen en beginnen ze te geloven dat Jezus Christus ook voor hen gekomen is. Dat Jezus Christus ook het leven met God aan hen wil geven. En dan worden ze levend. Er zijn mensen die met een schok tot leven gewekt worden. Waar God als het ware plotseling ingrijpt. En Paulus is een voorbeeld daarvan. Hij was de volgelingen van Jezus Christus aan het vervolgen en God zette hem stil en veranderde 180 graden zijn leven. En zo zijn er vele voorbeelden te geven van mensen die tot geloof komen. Sommige mensen roepen tot God, God, ik weet niet of u bestaat, maar als u bestaat, wilt u het dan laten merken? Ik heb een tijd geleden een voorbeeld van een Duitse man gelezen die ook zoiets gebeden had. En hij merkte dat er in eerste instantie helemaal niks gebeurde. Maar hij merkte dat hij op een gegeven moment toch anders ging denken. Ging de Bijbel lezen en zijn hele wereldbeeld kantelde. En op een gegeven moment moest hij bij zichzelf constateren, ik ben een andere man geworden. Ik geloof. Hoe God het precies doet, op zoveel verschillende manieren. Maar het belangrijkste is dat God het doet. Dat je van een dode een levende wordt. Dat je van een leven zonder God en zonder hoop in deze wereld een leven krijgt vol van hoop en vol van God in deze wereld. Om de dingen te doen die bij God horen. Om te leven van de liefde van God in je leven. En wat is nou die verbinding met God? Dat is het geloof. Het is zoals die mensen in die boot in de storm op het meer. En Jezus ligt in de boot. En zij roepen om hulp. Dat is geloof. Dat je Jezus Christus om hulp roept. Dat je heel goed weet, ik kan mezelf niet levend maken, maar er is eentje die dat wel kan. En dat is Jezus Christus. En als je hem om hulp roept, dan komt er leven. Dan worden mensen van geestelijk gezien dood, geestelijk gezien levend. Als een geschenk van God. En zelfs het hulp roepen, zelfs het geloof, zelfs het omarmen van Jezus Christus omdat je weet dat je hem nodig hebt, is nog genade. Het wordt namelijk door God zelf uitgelokt. Hoe? Nou, bijvoorbeeld zoals vanmiddag in een preek. Dat het je gezegd wordt. En dat er aan je hart getrokken wordt. En dat je het begint te geloven. Zou er van dat soort leven zijn? Vol van God. En als je gelooft. En als je gelooft. Dan leef je echt. En dan zul je niet meer sterven. Want zoals Paulus in een andere brief schrijft, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door ons, door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Amen. Laten we samen Psalm 130 zingen. Alle vierde vers. Zullen wij samen bidden? Heer onze God, onze Vader in de hemel, wij prijzen u om wie u bent. Dat u in uw Zoon Jezus Christus mensen zoals wij, die zonder u in geestelijk opzicht dood waren, hebt opgezocht, wilt opzoeken en steeds weer opzoekt, om ons levend te maken, waar wij de dood gezocht hebben. Heer, en zo gemakkelijk doen we dat, op allerlei plekken het leven zoeken, waar het leven uiteindelijk niet te vinden is. Ja, vele mooie en goede dingen die u ons hebt gegeven, waar we dankbaar voor mogen zijn. Maar als we er het leven zoeken, dan is het daar niet. En op allerlei manieren zoeken wij onszelf. Op allerlei manieren wordt er aan ons getrokken door machten die niet op het goede uit zijn in ons leven. Op allerlei manieren schieten we tekort. Overtreden we wat u zo goed voor ons bedoeld hebt in uw woord. En laten we ons door ons hart meevoeren op wegen ver bij u vandaan. En dan hebben we het leven van u nodig. Dan hebben we vergeving nodig. Dan hebben we uw Heilige Geest nodig. Dan hebben we het vertrouwen op uw liefde en uw vergeving en het nieuwe leven wat u geeft nodig. Het geloof. En daar bidden we om. Dat u het ons schenkt. Door de verkondiging van uw woord heen. Dat u het ons in ons leven versterkt. Zodat we met een steeds vaster vertrouwen geloven op wat u ons geeft, in Jezus Christus, een nieuw leven, dat we mogen leven in afhankelijkheid van u, Heere God, dat we mogen gaan in een weg van goede werken die u voor ons bereid hebt, opdat wij erin zouden wandelen, zodat ons leven iets laat zien van het leven wat u geeft. En Heere, we danken u ervoor dat als u dat geeft, dat dat niet alleen leven voor nu en hier is, maar dat dat zelfs dwars door de dood tot in eeuwigheid doorgaat. We danken u voor het werk van uw Zoon Jezus Christus. We danken u dat u, Heere Jezus, zo diep de dood bent ingegaan om ons het leven te geven. We bidden u dat hoe we hier ook zitten of staan, dat u dat leven machtig maakt in ons leven, zodat we eruit leven. Heere, we bidden u dat niet alleen voor onszelf, maar we bidden het u voor deze wereld, waar zoveel mensen op zoek zijn en zonder hoop leven en u niet vinden. Heere, wilt u ze opzoeken? Wilt u ze nieuwe hoop geven? Wilt u ze geven dat u zelf in hun leven komt, dat u ze zoeken en vinden, zodat ze van geestelijk dood ook geestelijk levend zullen worden. Heere, we bidden u dat u alle werk zegent wat daarvoor voor gebeurt, alle ontmoetingen van mensen die de hoop op u en het goede nieuws van u met hun omgeving delen. Heere, we bidden u voor de verkondiging van uw woord in deze gemeente en ook vanuit deze gemeente. Dat het vrucht mag dragen. Dat bidden we u voor hier in de Matthäusgemeente, maar ook voor de ICF-wijk. Heren, wilt u vrucht geven op de boodschap van uw goede nieuws. Op de verkondiging van het evangelie. En wilt u gebeden gebruiken. En wilt u ons trouw maken om te bidden voor elkaar. Om te bidden voor deze wereld die u geschapen hebt en die u toebehoort. Heren, we bidden ook voor de nood in de wereld. We hebben vast ook weer op allerlei manieren nieuws tot ons gekregen de afgelopen week. En wat is er dan veel leed? Mensen die honger lijden, mensen die getroffen zijn door natuurrampen, mensen die onder geweld lijden, mensen die gevangen zitten, mensen die nergens heen kunnen, mensen die verdrukt worden, mensen die misbruikt worden, mensen die zonder hoop leven op een toekomst. Heer, ontferm u over uw wereld. En breng leven waar nu dood en de machten van de dood heersen. En geef dat juist ook zij die voor verdrukking zorgen. Geef dat ze zich bekeren. Zodat ook in hun levens de machten van de dood uitgespeeld raken. En ze hun leven net als Paulus in dienst van het leven stellen. In dienst van uw boodschap van liefde voor mensen. Van vergeving en redding en eeuwig leven. Heere, wilt u zo werken. In onze levens. Hier in Utrecht. En ook in deze wereld. Zo bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen ons laatste lied zingen. Dat is Psalm 92, de versen 2, 3 en 8 uit de bundel Weerklank. Ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.